Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Helen Co. helpt ondernemers met een stukje mindset, life coaching en zelf met een goede groei aan je business. Ricardo Nielsen helpt ondernemers met het aanscherpen van hun mindset om van meer winst te kunnen genieten. Ricardo Nielsen is ook de uitvinder van het vliegwiel voor ondernemers, waarin hij ondernemers naar een hoog niveau brengt.
Welkom bij weer een nieuwe podcast en deze keer hebben we de gast Helen. Welkom. Hallo. Helen.
Dankjewel Ricardo.
Leuk dat je er bent.
Ja, heel leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, ja. Kan je een stukje over jouw ondernemersverhaal vertellen? Hoe ben je begonnen? Hoe lang ben je al ondernemer?
Ja. Ik ben ondernemer sinds 2014. Ik heb een bedrijf dat heet Coworks en ik coach ondernemers en carrière switchers. En dat is niet wat ik altijd heb gedaan. Ik heb daarvoor 15 jaar eigenlijk processen ingericht, beleidswerk gedaan. Dat is heel ander werk, dus ik heb zelf eigenlijk een carrière switch gemaakt en daar help ik dan deels mensen ook mee. Toen ik ben begonnen als ondernemer, toen was ik eigenlijk in eerste instantie leefstijlcoach. Maar eigenlijk wist ik al vrij snel dat ik dat niet wilde blijven doen. Ik vond vooral heel interessant hoe mensen eigenlijk dachten over verandering. Waarom ze dingen voornamen die ze niet altijd deden en die ze uitstelden. Ik ben toen echt helemaal in de persoonlijke ontwikkeling gedoken, in mindsetwerk. En zo heb ik de verschuiving gemaakt naar carrière switchers en ondernemers. En dat is wat ik sindsdien doe.
Precies. Mooi. En een stukje mindset helpen ze mee?
Ja.
Waar lopen ze tegenaan?
Ja, dat zijn diverse dingen. Dingen als uitstelgedrag, perfectionisme. Ik werk met veel creatieve ondernemers. Dat zijn dan dienstverleners met veel ideeën, veel dingen die ze leuk vinden. En eigenlijk alles willen doen. En dan vooral de dingen waar ze natuurlijk goed in zijn. En op een gegeven moment zijn er natuurlijk ook dingen die ook moeten gebeuren om je bedrijf verder op te bouwen en te ontwikkelen. En daar merk je dat ze het heel lastig vinden om daar de focus voor te houden. En ze blijven met te veel dingen tegelijk bezig. Waardoor niet alles afkomt en sommige dingen eigenlijk nooit gestart worden. En dat is natuurlijk heel lastig, want dan blijf je eigenlijk heel hard werken, maar bouw je eigenlijk niks op. En dat is waar ik ze dan bij help.
Ja, want in principe zijn het twee doelgroepen, hè? Carrière switchers en ondernemers.
Ja.
Maar in principe is het de gemeenschappelijke delen. Er is wel mindset en dingen niet afkrijgen, focus.
Ja.
Tenminste, als ik je verhaal goed hoort, hè?
Absoluut, ja. En bij carrière switchers wordt vaak gedacht van, als ik eenmaal weet wat ik dan wel wil doen, hè, want ze willen natuurlijk iets heel anders gaan doen, maar ze weten niet wat, dan ga ik dat gewoon doen.
Ja.
Maar ik weet zeker dat als ik zou kunnen vertellen dat dat jouw droombaan is, dat je niet morgen in één keer die switch gaat maken. Dus dat... Het heeft ook te maken met een bepaalde ontwikkeling in hoeveel vertrouwen heb je erin dat dat ook kan. Hè? Dat het ook lukt. Dus dat is eigenlijk het werk. En dat vraagt ook van de persoon zelf dat hij de dingen gaat doen die juist spannend zijn en die nieuw zijn. En dat je buiten je comfortzone ook gaat handelen. Zodat je ook anders naar dingen gaat kijken en ook naar jezelf. En dat is voor ondernemers eigenlijk net zo.
Ja. Ja, en helpt het natuurlijk als iemand meekijkt en zegt van we gaan dit doen. En
ja.
Je neemt ze echt letterlijk mee.
Ja, ik neem ze mee en ik ben ook een spiegel voor hen. Mm-hmm. Dus de mensen met wie ik werk, de ondernemers met wie ik werk, die werken vaak alleen. Ik heb ook wel ondernemers met een team, maar de meeste die werken eigenlijk alleen, doen bijna alles zelf. Besteden misschien hooguit hun boekhouding uit. Maar ze doen alles zelf. En dan is het soms best wel eenzaam als je niet iemand hebt om mee te sparren. En dan is het soms ook wel uitdagend om scherp te blijven. Want dan ga je soms handelen naar emotie. En dat is niet altijd handig. Ja, het is misschien handig als je heel positief bent en erin blijft geloven. Maar op het moment dat dingen tegenvallen en je bent gefrustreerd of je bent teleurgesteld, dan kun je al heel gauw denken van, weet je, dit werkt gewoon niet.
Nee.
Terwijl dat gewoon onderdeel is van het proces. En dan wil je eigenlijk iemand hebben die jou een aantal vragen stelt. Zodat je denkt van, oh ja, weet je wel, dit zegt eigenlijk niks over mijn aanbod. Of dit hoeft helemaal niet te zijn dat mensen dat niet willen betalen ervoor. Dus ik moet gewoon een kleine wijziging maken en het gewoon blijven proberen. En op die manier help je eigenlijk mensen om persoonlijk ook veel effectiever te zijn in het ondernemen.
Ja. Als we nu even een deep dive maken wat er bij die mensen gebeurt. Want ik vind het natuurlijk ook een heel leuk onderwerp. Ja. Ik help ook ondernemers mee. En dan zie je ook dat het ook bepaalde dingen zijn die ze zichzelf wijs hebben gemaakt.
Ja.
Wat heel vaak de waarheid niet is.
Heel vaak. Ja, heel vaak. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja. Dingen als ik weet niet genoeg. Ik heb niet genoeg kennis bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, weet je, ik ben zelf coach en ik ken ook heel veel coaches. En bij coaches zie je dat ook heel veel gebeuren. Ja. Dat ja, de ene opleiding naar de andere wordt gedaan. Ik doe dat ook heel graag.
Is ook leuk, hè?
Is ook heel leuk, want ik vind leren ook heel leuk. En het is belangrijk. Maar de kunst is eigenlijk om altijd scherp te blijven op wat je werkelijke reden is om een nieuwe opleiding te doen. En wat de werkelijke reden is dat je naar een nieuwe methode zit te kijken. Want is dat echt omdat je daardoor het nog beter gaat doen? Of ben je daarmee eigenlijk andere dingen aan het uitstellen? Ja. En soms zijn mensen allerlei dingen aan het doen om bijvoorbeeld niet te hoeven verkopen. En om niet nog zichtbaarder te worden op social media. Want ja, je hebt het ook druk met andere dingen. En ik denk dat dat een beetje de kunst is van, weet je, het balanceren van je wel blijven ontwikkelen. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En aan de andere kant ook gewoon de dingen blijven doen die belangrijk zijn voor de groei van je bedrijf.
Ja. Nou, dat stukje social media wil ik even uitpakken. Want dat vinden heel veel mensen moeilijk.
Ja.
Maar in principe is het gewoon eigenlijk voor je bedrijf gaan staan.
Ja.
Het is letterlijk voor je bedrijf gaan staan. Durf je dat aan de grote klok te hangen? Durf je dat tegen de stroom in te doen als je reacties krijgt of weet ik veel wat?
Ja.
En mensen zijn gewoon heel erg bang om mensen te verliezen. En die weegt zwaarder, hè? Dan nieuwe mensen te krijgen.
Ja.
Tenminste, dat zie je heel vaak in de hoofden gebeuren. En dat is ook een stukje hoe ons brein in elkaar zit natuurlijk. Ja, ja. We willen gewoon niks verliezen gewoon. Dus we worden ergens bij behoren. We zijn bang voor reacties. Wat de ander ervan vindt. En dat echt gaan staan. Ja, daar zie je het heel vaak fout gaan. Durf je nu echt gaan staan, te gaan staan voor wat je echt wil.
Ja.
En ik zie dat, en dat hoor ik in jouw verhaal ook terug, dat heel veel mensen het moeilijk vinden om alleen al die keuze te maken van, oké, nu is het klaar, ik ga het nu echt doen. Ik geef er een commitment op, ik tolereer het niet meer, dit gedrag of deze manier van denken.
Ja.
Ik ga het nu echt doen. Zie je dit heel vaak terug?
Ja, heel vaak. Ja, echt heel vaak. En ik denk dat het dan helemaal uitdagend is als je jezelf ertoe probeert te blijven bewegen zonder dat er iemand anders ook met je meekijkt en je daarin helpt om het gewoon te gaan doen. Maar zelfs mensen die ook begeleid worden, die kunnen ook nog zoiets hebben van ja, maar het werkt nog niet. Dus dan verwachten ze ook dat het heel snel verandert op het moment dat ze bijvoorbeeld zichtbaarder worden. En als het dan stil blijft op social media en je krijgt alleen een paar likes en niet zo heel veel views, dan is de conclusie snel getrokken van ja, het werkt gewoon niet. Ik stop er zoveel in, maar er komt niks uit. En dan vergeten mensen eigenlijk helemaal dat sommige dingen wel er zijn zonder dat je ze op die manier ziet.
Ja.
Want soms heb je ineens een aanvraag van iemand waarvan je het gewoon niet verwacht had. En kennelijk heeft diegene jou wel gevolgd, maar nooit geliked of een commentaar gegeven enzovoort. Dus dat zijn dan wel de dingen om echt aan te werken. En dan zie je dat heel veel zit ook in de overtuiging van die persoon.
Ja.
Soms hoeven ze niet eens meer te doen, maar als die overtuiging er in één keer is, dat het goed is wat ze aanbieden, dat er mensen zijn die erop zitten te wachten, die er ook de prijs voor willen betalen, wat het kost, dan komt er in één keer een heel ander resultaat. En dan hoeven ze niet eens nog meer te posten of iets te doen. En dus dat is altijd wel een beetje de, ja, ik vind dat ook de taak van een coach, als ze een coach hebben ingeschakeld, om te kijken van ja, zit het hem nou in het niet doen? Of zit het hem in, ze doen het wel, maar de resultaten zijn er nog niet helemaal naar, omdat ze nog te veel zelf twijfelen. En als het in het laatste is, weet je, dan heb je weer heel ander werk te doen dan in het eerste geval waarbij ja, ze te weinig doen om zichtbaar te zijn, zeg maar.
Ja, terwijl die eerste eigenlijk in principe het belangrijkste is. Want als jij zelfverzekerd bent, dan
Ja.
Ik ga je posten anders, dan kom je anders naar buiten.
Ja.
Dus in principe is dat de basis.
Ja. Ja, die overtuiging is gewoon zo belangrijk.
Ja.
En het wil niet zeggen dat als je nog niet helemaal overtuigd bent, dat je geen resultaten kunt hebben. En want ook dan heb je al resultaten. Als je erover praat met mensen en je vertelt wat je doet. En weet je, dan kan dat ook al. Maar hoe meer vertrouwen je erin hebt en hoe overtuigder je ervan bent dat je de juiste klanten zult aantrekken, ja, hoe makkelijker het eigenlijk wordt.
Ja. Ja, dat is heel mooi wat je zegt. En het ondernemen is gewoon doen. Dus ja, je leert ook onderweg.
Ja.
Ik weet nog wel, ik heb een tijdje terug eens een keer over mijn tijdlijn heen gescrollt. En wat ik toen postte, dacht ik van, oké, shit.
Terugkijken is niet altijd leuk.
Nee, maar dan zie je dus dat je echt stappen gaat maken.
Ja.
En je wordt natuurlijk steeds beter in je verhaal vertellen. Je wordt zelfverzekerder. Nou, communicatie vertelt natuurlijk ook wel heel veel of je zeker bent of niet.
Ja,
dus kijk, we gebruiken bepaalde woorden. Ja, en daardoor blijven we in een bepaald cirkeltje draaien. We denken op een bepaalde manier. Ja, en dat zie je dus aan de buitenkant. En volgens mij ben je daar ook heel scherp in, wat daar dus gebeurt.
Ja.
Zie je dat bepaalde woorden of bepaalde dingen bij mensen veel voorbij komen, dat je zegt van, nou, als je daarop gaat letten, dan verandert er wat?
Nou, ja, je merkt het als mensen een woordje gebruiken als eigenlijk.
Ja, maar die gebruiken we wel heel vaak, hè?
Die gebruiken we eigenlijk heel vaak.
Eigenlijk heel vaak.
je zwakt daarmee eigenlijk alles af. Eigenlijk, dat doe ik het weer. Ja. Maar je zwakt daarmee af wat je zegt.
Ja.
En ik kan me herinneren dat een aantal jaren geleden, weet je, ik begon veel te mailen. Iedere week mailde ik de mensen op mijn e-maillijst. En zelfs daarin gebruikte ik best regelmatig het woordje eigenlijk. En ik heb toen ook een keertje iemand horen zeggen van, joh, maar dat moet je gewoon weglaten, weet je wel. En toen dacht ik, oh ja, inderdaad. Maar het letten op de woorden die je gebruikt is echt super belangrijk. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de woorden die je voor jezelf gebruikt in je hoofd.
Ja.
Maar dat kan best wel een uitdaging zijn. En dat helpt dan wel om dingen ook voor jezelf uit te schrijven, zodat je echt vangt wat je aan het denken bent. En soms heb je zoveel gedachten, hè, tegelijk, je denkt over van alles en nog wat na, dat het haast niet te vangen is. Maar als je met iemand praat, dan krijg je dat vaak terug van een ander. En je hoort jezelf dan ook, hè, zeggen wat je denkt. Of als je het voor jezelf uitschrijft, dan wordt heel duidelijk van, oh, wacht even, weet je, dit is wat me echt dwars zit. Want we doen zoveel dingen zonder dat we erbij stilstaan waarom we ze doen. En je concludeert heel makkelijk dat je dingen bijvoorbeeld niet doet omdat je het druk hebt. Maar als je er echt bij stilstaat of dat echt waar is omdat je te druk hebt, ja, dan is het heel vaak onzin.
Ja, dat is ook wel een mooi stukje wat je zegt. Want rationeel kan je gewoon excuses voor alles zoeken.
Ja.
Ja, en je zit het ook goed te praten.
Ja,
van, ja, maar ik heb het gewoon heel druk. Ja. En ik heb geen tijd om even een stap te nemen, om even in een helikopterview te kijken met een coach, om te kijken wat er gebeurt.
Ja,
want dat kost tijd. En dan moet, ja, dat voelt niet goed. Of als ik dit en dit ga doen, ja, maar dan mis ik dat en dat. Dus ik ga dat niet doen. We verzinnen natuurlijk heel veel excuses om bepaalde dingen niet te gaan doen.
Ja, en het geniepige is dat je het niet als excuses ziet. Je ziet het gewoon vaak als de waarheid. Ja, maar ik heb het echt heel druk.
Ja,
ja, ik moet eerst dit doen.
Ja.
Of ik moet eerst die volgende opleiding doen.
Ja.
Maar als je heel eerlijk kijkt en je praat met iemand over, of je schrijft voor jezelf uit, en je bent bereid om verder te gaan dan die eerste aanname, dan zie je wat de waarheid is. En dat is heel vaak dat we het gewoon eng vinden om die volgende stappen te nemen.
Ja.
Om de confrontatie aan te gaan. Om te zien dat je eigenlijk misschien nog niet zo stevig in je aanbod staat. Dat je het heel spannend vindt om te verkopen. Of dat je het spannend vindt om een prijs te verhogen. Omdat je bang bent om klanten kwijt te raken en niet mee te kunnen nemen. Of dat mensen er wat van vinden. Dus als je daar komt, dat is al een hele stap. Weet je, gewoon de realisatie en het erkennen van het werkelijke probleem. En dan kan je aan het echte probleem gaan werken.
En dan echt een keuze gaan maken om het echt aan te pakken.
Ja, daar is een besluit voor nodig dat je dat gaat doen.
Ja.
En niet een gedachte of een voornemen. Dat is dan nog te aarzelend, weet je wel. Er moet gewoon echt wat gebeuren.
Ja.
Ja, en soms is dat gewoon omdat het dan echt moet. Hè, dan is de pijn eigenlijk te groot om zo door te blijven gaan. En dan ben je misschien te lang aan het worstelen met te weinig inkomsten. En ga je nu wel aan de slag met, nou ja, misschien het feit dat je gewoon te weinig zichtbaar wil zijn, omdat dat onveilig voelt.
Ja, nou, dat is wel een mooi stukje. Mensen komen natuurlijk in beweging door twee dingen. Dus of de pijn moet heel erg hoog zijn, van nu moet het echt gebeuren, nu is het echt klaar, ik baal hiervan.
Ja.
Of de passie moet heel erg hoog zijn.
Ja.
Dus als de passie heel erg hoog is, dat je een drijf hebt van, oh, ik ga dit doen en ik wil dit zo graag.
Ja.
Dan komen de meeste mensen pas echt goed in beweging. En blijf je daar een beetje tussen hangen, dan blijf je toch een beetje modderen.
Ja.
Dus of je gooit de passie omhoog, of je gaat echt in van, hey, nu, ja, shit man, hier baal ik echt zo van.
Ja.
Ik ga dit niet meer tolereren.
Ja.
Ik ga dat opschrijven. Ik ga het echt vol hiermee aan de slag. En die keuze vinden heel veel mensen heel erg moeilijk.
Zeker. Ja, en het grappige is dat de ondernemers met wie ik werk, dat zijn mensen die echt passie hebben voor hun vak. Die vinden dat gewoon heerlijk om te doen. En sommige daarvan, daar zie je dat dat zo groot is en dat ze ook, dat ze ook gewoon veel doen. En vooral in die actiestand heel erg ver gaan. En daar moet je dus ook goed kijken van, heeft iemand juist nodig dat die geactiveerd wordt en meer gaat doen of andere dingen gaat doen? Of heb je juist nodig dat je wat meer rust daarin kunt hebben en wat meer kunt ontspannen en vertrouwen? Want je ziet ook dat sommige mensen eigenlijk alles goed doen, qua gedrag, hè, qua acties.
Ja, ja.
Maar dat daar heel veel energie achter zit van, ik moet heel hard werken, wil dit gaan werken. En als het nog niet goed werkt, dan moet ik dus nog harder werken. Terwijl dat helemaal niet de oplossing is. Want eigenlijk alles is er al. En eigenlijk alles zou moeten werken. Hè, maar dat doet het nog niet helemaal. En op het moment dat ze daar iets meer ontspanning in kunnen vinden, door meer te vertrouwen, dan zie je dat dat ook andere resultaten geeft. Het is heel apart eigenlijk hoe dat soms werkt. Maar dat is dus wel heel belangrijk, dat je wel aan de juiste knoppen draait, zeg maar.
Ja.
En dat is heel erg afhankelijk van de persoon. En waar zijn focus heel erg ligt. En soms moet je die gewoon een beetje verschuiven om dan al andere resultaten te krijgen.
Ja, nou ja, je ziet ook dat je heel sneller moe bent als je niet veel vertrouwen hebt.
Ja, klopt.
Als je meer onzeker bent of wat negatiever over bepaalde dingen denkt, dan kost dat heel veel energie in ons brein.
Ja.
Het kost nog meer energie dan echt heel de dag hard werken. Daar word je moe van. En dat zie je dus ook bij mensen die depressief zijn of die echt totaal niet lekker in de vel zitten. Ja, die vinden het gewoon heel lastig nog om in beweging te komen. Die kunnen het gewoon niet meer. Die zijn heel snel moe, uitgebrand, uitgeblust en noem maar op. Nou, dat zie je dus ook mensen die naar een burn-out gaan.
Ja.
Ja, die hebben daar ook last van. Dus wat je zegt is natuurlijk wel een hele mooie. Van oké, zorg dat zelfvertrouwen hoog is. Want dan krijg je er ook plezier en lol in. Want anders dan ga je dat niet halen. En
klopt.
Natuurlijk heb je allemaal wel eens een keertje een dip. En die moet je ook hebben, want anders zijn je doelen te laag, zeg ik altijd.
Ja.
Dus ja, je mag jezelf wel uitdagen.
Zeker.
En ik denk ook wel een stukje, ja, ik weet niet of jij dat ook ziet, dat, kijk, bij een baas werken heeft het voordeel dat hij zegt wat hem gedaan moet worden. Oké, je gaat nu dit doen, dat doen, dat doen, dat doen. En die baas die regelt andere dingen voor jou.
Klopt.
In het ondernemerschap is dat dus niet zo. Dus als je ondernemer wordt, dan heb je gelijk, ja, zodra je bij de Kamer van Koophandel inschrijft, heb je iets van 20 petten moet je ineens op kunnen rollen die je moet kunnen.
En
moet je ineens boekhouder zijn, je moet marketeer zijn, je moet een product hebben. Nou, noem maar op allemaal. En ik denk dat dat ook wel voor heel veel ondernemers heel erg lastig is.
Zeker.
Dat ze ineens in al die rollen, en dan zie ik ook nog, tenminste, ik weet niet of jij dat ook ziet, dat ze alles alleen willen doen.
Ja.
Want ja. En
is beter, sneller.
Is beter, sneller. Ja. En dan heel vaak komen ze nog wel eens in het stadium als ze dan het groeien zijn van, oké, ik moet het wel uitbesteden. En ik ga het ook uitbesteden, maar ik kan het zelf toch beter en dan pakken ze het weer terug.
Ja.
Ook herkenbaar misschien.
Ja, heel herkenbaar.
Ja, dus sommige dingen ook loslaten in het ondernemerschap. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En erop vertrouwen, wat je zegt.
Ja.
Dat vertrouwen, dat is...
Ja, je ziet gewoon op het moment dat ze doen alles zelf. Maar op een gegeven moment dan is het heel druk met klantwerk. ja, dan gaat alle tijd daar natuurlijk in zitten. En dan zie je dat de andere dingen blijven liggen. En alleen de meest noodzakelijke dingen, ja, dat doe je dan in de avond bijvoorbeeld. Hè. Dus dat worden dan hele lange dagen. Nou, vrije dagen zijn dan niet echt vrije dagen. Vakanties zijn ook niet helemaal vakanties. En als het dan rustiger wordt, dan zou je denken van, nou, dan kun je al die andere dingen wel weer oppakken. En nieuwe ideeën, nieuwe plannen voor groei. Maar ook dan gebeurt het niet, want dan komt de stress van, er komt niet genoeg binnen. Dus dan gaat in één keer de marketing weer omhoog. Er wordt weer meer aan zichtbaarheid gedaan enzovoort.
Ja.
Dus dan zijn er nog steeds dingen die blijven liggen. En dat zijn allemaal dingen die met de lange termijn te maken hebben. En dus het is vooral heel erg naar de korte termijn kijken. Waardoor je over een jaar natuurlijk niet echt veel anders hebt dan nu. En over 2 jaar en over 3 jaar ook niet. Tenzij de omstandigheden hebben bepaald dat je misschien net een andere koers moet varen.
Ja.
Maar dan laat je dus eigenlijk alles over aan de omstandigheden. En laat je je daardoor leiden hoe het gaat. En dat is echt heel erg zonde. En als mensen dan alles alleen doen en een keer overwegen om daarvoor iemand in te schakelen, om iets uit te besteden, en het gaat een keer niet helemaal zoals verwacht, dan is de conclusie ook snel gemaakt wat jij zegt, van nou, ik kan het beter zelf doen. Terwijl er niet wordt gekeken naar, heb ik dan ook echt een proces van datgene wat diegene moet doen, en heb ik diegene daarin getraind,
ja,
en ruimte geboden om te groeien, zodat ze het doen op de manier zoals ik dat voor ogen heb. En heel vaak is dat niet zo. Maar hebben ze eigenlijk alles weer teruggenomen. En
bijna altijd als het fout gaat, ja, is dat het verhaal. Ja. Mag ik hem wel even claimen, want ja, wat je zegt is gewoon zo. Dat gebeurt gewoon. Ik zie het ook.
Ja.
Ze halen iemand in, enthousiaste halen ze binnen, maar ze hebben er niet goed over nagedacht hoe het precies in elkaar zit. En,
nee.
Ja.
Nee. En ik merk ook dat sommige mensen ook heel erg vasthouden aan, ik maak alles heel persoonlijk naar mijn klanten toe. En dan zijn ze dus bang dat standaardisatie betekent dat het niet meer persoonlijk kan zijn. En dat is natuurlijk niet zo. Hè? Als je structuur en processen ondersteunend laat zijn aan hoe je werkt en hoe je wil werken en ook hoe je wil dat je klant jouw diensten ervaart, dan hoeft dat helemaal dat persoonlijke niet weg te nemen. Maar je kan altijd dingen makkelijker maken voor jezelf en efficiënter.
Nou ja.
En dan kan je ook een stukje standaardiseren.
Ja, nou, ik denk dat je het juist wel persoonlijker maakt. Als je hem uit gaat schrijven en het neer gaat zetten.
Ja.
Het is echt een denkfout. Wat ik zie het gebeuren. Ja, jij weet het ook.
Ja.
Het is echt een denkfout om er niet vanuit te gaan maken, als je processen, systemen gaat maken, dat het niet meer persoonlijk is. Want je gaat de processen en de systemen schrijf je uit. En dan maak je hem persoonlijk erop. Ga je er persoonlijk op in.
Ja.
Dus de gesprekken ook. Ja, je kan die processen natuurlijk met diegene die bij je werkt, kan je ook beter maken.
Zeker.
Als je om de zoveel tijd gaat zitten van, oké, je doet nu dit en dat. Hoe vind je dat het gaat? Nou, dan is het sowieso wel persoonlijk. Hè?
Ja.
Ja, wat wil je? Zou je bepaalde dingen nog willen doen? Of heb je ideeën? Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja.
En dan weet je ook beter wat je personeel aan het doen is. Je weet waar ze warm voor lopen. Dus je weet ook hoe je ze moet motiveren. En je kan die processen gewoon steeds beter maken.
Zeker. Ja, het grappige van dingen ook opschrijven is ook dat je kan er van een afstand naar kijken.
Ja.
Als het in je hoofd blijft zitten, dan is het heel moeilijk om gewoon objectief te kijken van, joh, kan het beter? En waar kan het scherper?
Ja.
Want je hebt eigenlijk het idee dat je het iedere keer weer een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden. En natuurlijk doe je eigenlijk iedere keer bijna altijd hetzelfde. Maar
ja,
zo voelt het dan wel van, dit is gewoon zoals het is. Maar als je het moet uitschrijven, en dan ook nog dat iemand anders ermee moet gaan werken, dan krijg je in één keer feedback. En dan pas kun je dingen beter maken. En eigenlijk, ik moet ook gelijk denken aan social media. Als je wacht totdat jij perfecte copy schrijft en perfecte post, en daarom eigenlijk niet post, dan is dat heel erg zonde. Want juist door het te publiceren, ga je voor jezelf ook afstand nemen van, ja, van wat je denkt en wat je maakt. En daardoor kun je het eigenlijk verbeteren. Ook door de feedback die je natuurlijk krijgt, de respons. Op basis van wat er al gemaakt is en ook naar buiten is gebracht. En met processen is dat eigenlijk niet anders.
Ja, en ik denk dat je niet moet gaan ondernemen als je alles perfect wil doen.
Nee.
Ga dat dan alsjeblieft niet doen. Ga dat alsjeblieft niet doen. Dat bestaat gewoon niet.
Nee.
Dus er is altijd iets te verbeteren. En daar moet je ook heel erg blij mee zijn dat dat kan.
Ja. Ja, klopt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook gewoon stilstaat bij wat er goed gaat. En ik vind dat zelf best een uitdaging, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, je wil, weet je, je hebt gewoon een plaatje voor je van oké, weet je, ik werk daar naartoe.
Rammer.
Ja, en soms gaat het gewoon niet snel genoeg.
Nee.
Maar het is zo belangrijk om gewoon te zien wat er staat, waar je vandaan komt, waar mensen allemaal blij mee zijn, dat je ze daarmee helpt. En als je dat kunt omarmen, dan gaat het ook stukken makkelijker, zeg maar, hè, op de langere termijn.
Ja, ja, en dankbaarheid is gewoon een hele hoge frequentie qua energie, qua in je brein. Dus die,
ja,
daar krijg je energie van in plaats van dat energie kost.
Ja.
Dus ja, en maar ja, je moet er wel voor stil bij gestaan.
Ja.
Je moet even eruit stappen en even naar kijken wat je aan het doen bent en wat je zegt.
Ja, en als je zo op die lange termijn gefocust bent, dan is je focus eigenlijk ook op wat er nog niet is. Want je kijkt continu naar dat toekomstplaatje.
Ja.
En dan is het heel vaak vanuit van ja, maar nu is dat nog niet zo ver. En dat is het omgekeerde van dankbaarheid.
Ja. Ja, en hoe kan je dan genieten van de weg ernaartoe?
Ja.
En heel vaak is dat nog belangrijker dan het doel halen.
Ja, precies.
Want dat vergeten heel veel mensen. En dan denk ik, ja, maar als ik dit heb, dan ja, en als ik dat heb, ja, dan is het echt, helemaal top.
Ja.
Maar ook ernaartoe, die stappen die je neemt, echt genieten. Ja, daar gaat het gewoon om.
Ja. Ja, absoluut.
Maar dan moet je zelf wel toelaten.
Ja. Ja, en soms zit het werk en voor een stukje daarin, inderdaad.
Ja, ja. En je had het over uitstel. Ik noem het wel eens het uitstelvirus.
Uitstelvirus?
Ja, dat is trouwens heel besmettelijk, weet je dat?
Ja, is dat
ja, dat is heel besmettelijk. Ja, 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 ja.
Hoe raak je besmet dan?
Nou, bepaalde mensen krijg je om je heen als je dus elke keer uitstelt.
Ja, dat wordt normaal.
Dat wordt heel normaal. Ja. Dus het is heel besmettelijk. Dus nou, je hebt bijvoorbeeld een heel mooi stukje het uitstelvirus om dus op gewicht te rijden. Ik zal een stukje van mij pakken.
Ja, ja.
Nou, het uitstelvirus van nou toch even wat pakken nog en niet naar de sportschool te gaan.
Ja.
Nou, dan zie ik dat ook mijn vriendin daar ook mee meetrekt. Van ja. Nou ja, laten we dan toch maar even Netflix. Ja, 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 ja. En dan, dus het is heel besmettelijk. Ja. Dus het is ook nog
een
keer
een
heel
goed
gevaarlijk.
Voorbeeld. Ja, ja, ja.
Het is ook nog heel gevaarlijk dat je omgeving meeneemt.
Ja.
En ja, je trekt de mensen aan hoe jij bepaalde dingen doet. Dus wees daar bewust van. Dus ja. Als jij het niet meer tolereert, ja, maak een plan voor jezelf en ga dat aanpakken.
Ja.
Op wat voor stukken zie jij het heel vaak? Dat ze...
Nou, uitstelgedrag komt eigenlijk in zoveel vormen. En het wordt vaak niet eens herkend door de persoon zelf. Maar uitstelgedrag is echt echt killing eigenlijk voor je ondernemerschap. Het is zo zonde om uit te stellen. Omdat uitstellen wil eigenlijk zeggen dat het je nog wel bezighoudt. Je doet het niet, maar in je hoofd houdt het je wel bezig. Dus sowieso kost het je energie.
Ja.
En heel vaak kost het je ook gewoon geld. Soms zijn het dingen die je uitstelt die ervoor zorgen dat je je ideale klanten nog niet bereikt of niet voldoende bereikt. En het kost je ook gewoon tijd. Want ja, je bent er veel mee bezig in je hoofd. En af en toe schrijf je misschien weer wat dingen op erover of je praat erover. Dus je bent ermee bezig ook in tijd. Dus dan kan je eigenlijk maar beter snel je besluit nemen om er wat mee te gaan doen. Maar de vormen waarin dat eigenlijk naar voren komt. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik ben een perfectionist. Mm-hmm. Dus ik kan dit gewoon nog niet naar buiten brengen. En dan blijf je eraan schaven. En dan blijf je eraan schaven. En het is eigenlijk nooit af. En nou denk ik niet dat perfectionisme slecht is. Want ik denk het streven naar perfectie is iets heel moois. Daar krijg je hele mooie dingen van. En ik zie ook gewoon dat bijvoorbeeld oog voor detail en dingen beter maken. Weet je, dat is hartstikke goed. Alleen wil je voor jezelf scherp houden. Wanneer doe je dat? Om het gewoon niet af te krijgen. Zodat je er voor eigenlijk continu mee bezig bent. En niemand anders het hoeft te zien. Dus soms schuilt er juist achter dat je bang bent voor kritiek. En dat je bang bent om te falen als je het echt afmaakt en naar buiten brengt. Dus perfectionisme kan een vorm zijn van uitstelgedrag. Andere manieren van uitstel is gewoon afleiding. Van ja, maar ik ben snel afgeleid. Dus dat is eigenlijk waar ze dan op gefocust zijn. Van ja, maar ik ben gewoon een beetje chaotisch of ben snel geïnspireerd. Maar als je het doorvraagt, dan zijn er dingen die ze gewoon niet willen aankijken, die ze niet willen oppakken. En dat ze zich daardoor veel makkelijker laten afleiden door inspiratie, door nieuwe cursussen, door nou, van alles en nog wat privé dingen. En dat zijn dus dingen die, ja, die je wel goed wil bevragen om gewoon echt tot de kern te komen. Ja. Want als het echt uitstelgedrag is, dan weet je dat je echt veel laat liggen door daar niks mee te doen.
Nee. En wat je zegt, er zit altijd wat onder het uitstelgedrag of onder het pers. Er zit altijd iets onder. Ja. Er zit altijd lagen onder.
Ja, het kan faalangst zijn. Het kan echt van alles zijn. Angst voor kritiek, angst voor zichtbaarheid. Ja, dus heel vaak angst.
Ja. Ja, nou ja, dat is ook logisch natuurlijk dat je dan niet in actie gaat komen.
Ja, ja. Klopt.
Ja. Ga je dat dan eerst afpellen? Van oké, wat zit er dan onder?
Ja. Ja, wel, ik wil wel dat heel duidelijk wordt van waarom doe je iets niet?
Nee.
Want als je niet de realisatie hebt dat dat het probleem is, dan blijf je ook vooral vasthouden aan die goede redenen die je hebt om iets niet te doen.
Nee, precies.
En soms is dat al voldoende. Dat mensen gewoon zien van, oh, maar wacht even, ik ben gewoon eigenlijk bang om zichtbaar te zijn. En dan is het voldoende om met een stok achter de deur zichtbaarder te gaan worden. Nou, en soms vergt het wat meer. Hè. Soms hebben mensen nog dingen te verwerken en los te laten. Maar in alle gevallen, dus ook als je nog dingen te helen hebt, ook, want ook dat komt veel voor. Het wil niet zeggen dat je niet daarnaast ook in actie kunt blijven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel in beweging blijft. En al zijn het kleine stappen. Want juist in beweging ontstaat ook die verandering. En ontstaat ook dat je steeds meer vertrouwen erin krijgt dat het wel kan.
Ja.
En dat het veilig is om te doen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en dat zie je dus. Dat zie je dus als je. Oké. Dus ja, maar dat zie je dus heel vaak gebeuren. Onzekerheid heel veel, waar we het er net al over hadden. Maar ik zie ook heel veel patronen van vroeger.
Ja.
Dus dingen die ze altijd al op een bepaalde manier doen. Dat ze die gewoon constant in hun hele leven meenemen.
Klopt.
Ken je dat?
Ja, zeker.
Van oké, mijn vader deed het altijd op deze manier. Of mijn vader heeft dat en dat tegen me gezegd. En dat geloof ik over mezelf. Of mijn moeder. Of iemand van school. Of...
Ja, enorm veel impact van het opgroeien van dingen die gebeurd zijn. En waar ze een bepaalde betekenis aan hebben gegeven. Zonder dat ze zich daar vaak bewust van zijn. Ik heb klanten die vroeger gepest zijn op school. Of die van huis uit iets meekrijgen. Waardoor ze nu zo hard werken dat ze zichzelf helemaal voorbij lopen. Omdat ze denken dat dat de enige manier is om succesvol te zijn. En, ja, dus we hebben allemaal zo onze overtuigingen eigenlijk. Die je wel een tijd geholpen hebben. Hè, die je ook hebben gebracht tot waar je nu staat. Maar waar je op een gegeven moment, ja, werkt dat gewoon niet om nog verder te komen. En dan is het juist nodig om aan andere overtuigingen te werken. En om dat echt om te buigen. En jezelf ook te laten zien dat dat dus ook kan.
Ja. Ja, en wat je wel vaak ziet, van dan gaan ze toch goed zitten praten. Van ja, maar ik heb een mooie auto en ik heb toch een goed bedrijf en het loopt allemaal goed. Dus ja, waarom zou ik iemand in moeten schakelen om dat dus te gaan doen?
Ja.
Ik denk dat dat ook wel de grootste gap is tussen de coach en zijn cliënt.
Mm-hmm.
Van ja, is het nu echt wel belangrijk om het toch elke keer te vermijden? Van ja, maar ik heb het toch goed.
Ja.
Merk je dat ook? Tenminste, dat zie ik heel vaak gebeuren. Ik heb best wel heel veel ondernemers in mijn trajecten zitten die, ja, eigenlijk heb ik gewoon niks te klagen. Ik heb gewoon niks te klagen, weet je wel. Het is gewoon goed.
Mm-hmm.
En dat is wel balen, maar ja, dat andere gaat zo goed. Dus die focus gaat niet op het stukje wat beter kan.
Ja.
Daardoor blijven ze dus gewoon doen wat ze nu doen.
Ja.
En op hetzelfde niveau blijven hangen.
Ja.
En het gevaar is dat ze ook nog terug kunnen zakken natuurlijk. Want als ze bepaalde dingen echt niet gaan doen. Dan...
Ja. Ja, ik vind zelf, de reden waarom ik werk met de ondernemers met wie ik werk. En ook met mensen die een carrière switch willen maken. Ik vind het heel erg zonde om zeg maar je eigen capaciteiten niet voluit te benutten.
Ja.
En ik denk dat als het goed gaat, dat is fantastisch. En als je tegelijkertijd ook weet van ja, maar ik heb eigenlijk wel meer te bieden. Of er zijn nog dingen die ik ook nog graag zou willen. Ja, ik vind het zelf heel erg zonde als je daar niks mee doet. En dat is natuurlijk, weet je, ieder voor zich. Maar het is zo helpend als je daar wel mee aan de slag gaat voor een stukje, ja, ook een stukje passie. Een stukje voldoening en het stukje expressie. Hè, door eigenlijk die doelen na te streven. Ook vanuit een positie van ik heb het goed. Juist vanuit die positie is dat hartstikke mooi. En je ziet gewoon dat als mensen zich blijven ontwikkelen, dan blijf je daar ook veel voldoening uit kunnen halen. Uit wat je doet. En als je stil blijft staan, op een gegeven moment verveelt dat. Ik ben er echt van overtuigd dat de meeste mensen ook gewoon behoefte hebben aan blijven ontwikkelen.
Ja, ja. Dat denk ik ook. Zeker weten, ja.
Ja.
Ja. Ik vind het wel leuk, want je had het net over aanbod. Ja. Vind ik altijd een heel leuk onderwerp.
Ja.
Hoort geld bij?
Ja, dat is een leuk onderwerp. Ja, ja. Dat is ook een leuk onderwerp.
Al de overtuigingen over geld?
Ja. Ja.
Welke zie je even bijkomen?
Over geld?
Ja.
Oh, ja. Zoveel verschillende eigenlijk. Ja, hoe meer geld, hoe meer problemen. Ja. Of de associatie dat mensen met veel geld slecht zijn. Of slechte dingen doen. Het zijn zoveel verschillende overtuigingen. En ik denk dat heel veel mensen die tegenkomen op het moment als ze hun prijs willen verhogen.
Ja, ja, dat, ik vind het wel even leuk om daar een stukje op in te gaan. Bijvoorbeeld veel mensen met geld, die zijn slecht, bijvoorbeeld wat jij zegt.
Yeah.
Ja, en dan denkt, je kan dus in je hoofd een koppeling maken van oké, ik wil niet slecht zijn. Dus ik ga niet veel geld verdienen.
Ja.
En het vervelende is dat je dat op een diepere laag gaat doen, dat je het zelf nog ineens in de gaten hebt soms.
Klopt.
En als dat niet zichtbaar wordt, ja, dan wordt het dus heel lastig om daarna te gaan handelen.
Ja.
En dan heb je dus echt letterlijk een uitdaging. Dan blijf je dus altijd strukkelen. Dus je kan wel in je hoofd het bedenken van hey, ik wil deze prijs gaan doen. Maar als het niet klopt met het stukje onbewuste en echt op een diepere laag dat die echt klopt, ja, dan heb je dus echt een uitdaging. En ja, wat je zegt al, je noemde er al heel veel. wat er dus gebeurt. En wat ben je eigenlijk waard? Wat ben je nou eigenlijk echt waard?
Ja, ik vind die koppeling van jouw eigen waarde en wat je aanbiedt, ja, dat is vaak zo verweven met elkaar. Terwijl feitelijk, ja, jouw dienst, jouw aanbod, dat ben jij niet. Weet je, het zegt niks over de waarde van jou als persoon. Maar zo wordt het wel vaak gevoeld.
Ja, dus ja.
Dat maakt het ook moeilijk natuurlijk om te zien dat het niet zo goed verkoopt bijvoorbeeld. Weet je, dat triggert natuurlijk enorm. Terwijl eigenlijk staat dat los van elkaar.
Ja.
En is je aanbod, dat is je dienst.
Ja.
Ja, weet je, jij bent van onschatbare waarde. En jouw dienst heeft een bepaalde waarde.
Ja. Ja, je bent van onschatbare waarde, dat zeker weten. Maar het is maar net hoe je het wel inzet. Want is het te vergelijken met iets precies hetzelfde wat een ander doet, dan hangen mensen daar automatisch een label aan.
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik heb bijvoorbeeld iemand die schoonmaakt. Die kwam bij mij. Die kan maar een bepaald tarief vragen.
Mm-hmm.
Ja, en nu is er dus organizer erbij. Dus, en dat is een hele simpele opleiding die je erbij kan hebben. Het is helemaal niet zo heel veel. En nu doen ze dat erbij. Dus nu kan ze in plaats van die 22,50 of die 25 euro, kan ze makkelijk 50 of 60 euro vragen.
Ja.
Omdat de omschrijving in de beleving van de klant anders is.
Ja.
En natuurlijk doet ze andere dingen erbij. Er zitten andere werkzaamheden bij.
Ja.
Dus als je het één op één kan vergelijken met hetgene wat er in de markt gebeurt, ja, dan staat daar gewoon een bepaalde prijs voor.
Ja.
En natuurlijk ligt het eraan wat voor doelgroep je hebt, aan wie je het aanbiedt. Want ja, iemand in een achterstandswijk die heeft minder te besteden, dus is het geld anders waard dan dat iemand die dus die het heel erg goed hebt.
Ja.
En het mooie is ook, als je bijvoorbeeld 50 euro pakt, dat is niet voor iedereen evenveel waard.
Nee, dat klopt.
Dus we hebben allemaal, iedereen zit in zijn eigen bubbel, in zijn eigen manier met denken.
Ja.
Hoe die daar dus zijn conditionering eigenlijk. Ja. En overtuigingen en noem maar op. Dus ja,
dat en, is... dat vergeten we vaak wel. Hè? Dat je gewoon, dat je denkt van ja, maar wat ik nu wil vragen, dat is gewoon echt heel veel geld. Maar dan vergeet je eigenlijk dat er ook heel veel mensen zullen zijn die dat helemaal niet veel vinden. En dus wat je vaak ziet is dat mensen ook ze gaan het invullen voor de ander. Ik sprak laatst ook een ondernemer die zei van dat ze verschillende prijzen hanteerde. Omdat ze, nou ja, weet van een persoonlijke situatie van die klant. Waardoor ze dan niet die hogere prijs kon vragen die ze aan iemand anders heeft gevraagd. Dus ja. Dan ga je het dus eigenlijk invullen voor de ander. Terwijl het is niet aan jou. Het is niet aan jou en je kan het nooit invullen voor een ander. Je weet gewoon niet waar mensen toe bereid zijn. Ook niet hoeveel geld ze hebben. Nou ja, misschien heb je inzage vanwege je werk, inzage in de financiën. Maar dan nog weet je niet wat voor waarde mensen hechten aan het geld en in hoe ze het uitgeven. Iemand kan een prullenbak kopen van €150. Ja, weet je, de een verklaart diegene voor gek. Want die koopt liever een curver bij de blokker.
Ja.
En een ander denkt, ja, nee, natuurlijk. Want ja, ik vind het gewoon mooi en ik vind het gewoon waard. En dat heeft niet alleen te maken met hoeveel iemand te besteden heeft. Maar ook gewoon hoeveel waarde die hecht aan dat product wat hij koopt. Ja, het is zo subjectief. Ja, ja.
Nou, ik vind het wel mooi om het zijn altijd drie dingen die spelen om de prijs te bepalen. Dus één, wat jij denkt dat het is. Dus jouw overtuigingen en noem maar op allemaal. Daar moet je eigenlijk mee beginnen, wat jij ook doet natuurlijk.
Ja.
En dan hetgene wat er in de hoofd bij jouw klant gebeurt.
Ja.
Wat gebeurt daar? En dan heb je marktwerking.
Ja.
Dus als jij precies hetzelfde aanbiedt wat een ander ook hebt, ja, dan wordt het moeilijk. Dus, en als je op drie dingen je prijs gaat bepalen en daar gaat sleutelen, dat jij een duurdere prijs gaat hebben, heb je misschien een andere doelgroep nodig.
Ja.
Als jij zegt van die curve, ja, die zal iemand in de achterstandswijk zal niet zo'n duur ding kopen.
Nee.
Dus, en dat zie je dus heel vaak gebeuren. Zie je dan dat het van vroeger is? Of wat merk jij met die overtuiging over geld?
Dat, dat het heel vaak vanuit het opgroeien is, wat ze meekrijgen. En dat gaat heel impliciet. Het is ook gewoon de dingen die je ook op tv ziet, bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, de mensen met veel geld zijn vaak ook de slechterikken in de series. Ja, dat is wel wat je de hele tijd meekrijgt.
Ja.
En dat is natuurlijk niet het enige wat je meekrijgt, maar ja, je ziet en hoort zoveel om je heen gebeuren. Je hoort misschien van kleins af aan hoeveel ruzie er wordt gemaakt over geld. Weet je, al die dingen hebben een bepaalde impact. Dus ik merk wel dat het heel vaak vanuit het opgroeien wordt meegegeven. En dat het eigenlijk niet zoveel veranderd is sindsdien. En je hoort dat ook vooral in oordelen die ze dan ja, ook gewoon uitspreken van, nou ja, weet je, moet dat nou zoveel geld daaraan uitgeven? En dus eigenlijk als je zelf getriggerd wordt door geld, door wat iemand doet met geld of hoe die het besteedt, weet je, dan is het heel interessant om bij jezelf na te gaan waarom je je getriggerd voelt. Want het zegt eigenlijk niks over die persoon. Maar het zegt wel iets over hoe je erover denkt.
Ja, jouw innerlijke spiegel, hoe jij het zet. Ja. Ja, dat is een mooi onderwerp.
Ja,
dat is echt heel veel over te vertellen.
Ja, absoluut.
Zie je bij de ondernemers die je begeleidt ook dat het er heel vaak een geldtekort is?
Ja. Ja, ik zie en om meerdere redenen. Dat kan zijn omdat er niet genoeg omzet wordt gerealiseerd.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook zijn doordat ze eigenlijk geen zicht hebben op op het beheren van geld. Dus eigenlijk ook niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan qua uitgaves en hoe ze dat moeten bijhouden. Dus eigenlijk een beetje de basis van het managen van je geld. En dat is zo belangrijk. Ja, want je kan wel een goede omzet draaien, maar als het aan de andere kant er net zo hard uitloopt, ja, dan hou je daar gewoon niks aan over.
Nee.
En dan zie je van, hé, maar dan wordt de ondernemer zelf eigenlijk bijna als laatste uitbetaald, weet je. Dan worden eerst alle kosten betaald, ja. En dan is het heel minimaal wat er aan de ondernemer zelf wordt uitgekeerd. En dat is echt zonde. En Ik werk ook met ondernemers. Hè. Als ik dat zie, dan werken we ook wel eens aan gewoon de basisprincipes daarin. En gewoon kijken van, nou ja, wat is dan je omzet? Weet je, waar bestaan jouw kosten uit? Zijn daar andere keuzes in te maken als die kosten heel hoog zijn? En hoe, weet je, naar welke cijfers kun je kijken om dat wel soort van in de gaten te houden en daar gewoon bewuste keuzes in te maken? Ja, en alleen dat al kan natuurlijk enorm helpen. Want wat veel ondernemers doen, is op de bankrekening kijken. Wat staat er nog op? En als je dan net een grote betaling hebt gehad, dan wordt het heel makkelijk uitgegeven. Oké, we hebben nu 2 goede maanden gehad. We kunnen wel een auto kopen of iets anders. Terwijl dat helemaal niet is dat ze daar misschien de ruimte voor hebben. Nee. Dus dat je daar naar hele andere cijfers ook moet kijken en over de langere termijn. Dus dat zijn dingen waar we ook wel eens aan werken. Ja.
Ja. Ja, wat je zegt, dat is natuurlijk wel. Dat gebeurt echt heel vaak.
Ja.
Op die cijfers aansturen.
Ja.
En er is gewoon echt veel te halen.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dan kan je altijd. Dat is gewoon altijd winst halen.
Ja, en dan hoef je echt niet. Weet je, je hoeft echt geen cijferneur te worden of een halve boekhouder.
Nee, oké.
Maar soms zijn mensen daar ook een beetje allergisch voor natuurlijk. Om daarmee bezig te zijn. Maar de essentiële dingen, die zijn gewoon. Ja, dat is echt nodig om daar iets mee te doen. Om daar iets vanaf te weten in ieder geval.
Ja, ja. Ja, dat, en een buffertje.
Ja.
Dat zeg ik altijd. Zorg in ieder geval dat je iets hebt achter de hand. In ieder geval dat, ja, hey, als ondernemer zijn en je kan zelf niet werken, ja, gaat het dan nog wel door.
Ja.
En als je natuurlijk personeel hebt, dan zijn er wel wat dingen in te regelen. Maar vooral in het begin is dat voor heel veel ondernemers heel erg lastig.
Ja.
Echt de uitdaging.
Ja. En je wil ook een beetje die basiskennis hebben, ook al heb je een boekhouder. Ja, dus ook al heb je iemand die eigenlijk al je financiën voor je regelt, jij wil zelf gewoon goed inzicht hebben in wat kan ik deze maand bijvoorbeeld doen aan uitgaves.
Ja. Nou ja, je bent zelf verplicht om die boekhouder te controleren, want je bent zelf verantwoordelijk. Je kan wel een boekhouder in dienst nemen, maar we zijn gewoon zelf verantwoordelijk voor onze cijfers en naar de Belastingdienst en noem maar op allemaal.
Ja.
Dus je moet zelf die verantwoording wel pakken.
Ja. En ik vind sowieso hoor, eigenlijk alle belangrijke dingen in je bedrijf, dat je wel de basiskennis wel in huis wilt hebben.
Ja.
Ik heb zelf eigenlijk altijd de behoefte om het zelf te begrijpen, het inzicht te hebben van, zo moet je dat doen. En dit is goed en dat is dan minder goed. En dan pas ga ik het uitbesteden aan iemand, zodat ik ook mee kan kijken van, gaat dit goed?
Ja.
En als je helemaal niets ervan af weet en je gaat bijvoorbeeld iets voor je marketing of zo, hè, bijvoorbeeld adverteren en je gaat dat uitbesteden, dan voel je je echt overgeleverd aan wat een ander doet.
Mm-hmm.
Zonder dat je daar überhaupt een beetje gevoel bij hebt van oké, het gaat de goede kant op.
Ja. Nou, dit is wel een heel mooi stukje wat je zegt, want hier gaan echt heel veel ondernemers mee de mist in.
Door het gewoon uit te besteden.
Door het uit te besteden en dan geen idee. Wat is bijvoorbeeld marketing?
Yeah.
Ja, als ik zie het sommige. Ja, ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar sommige marketingbedrijven die weten nog ineens soms goed wat de klant doet.
Nee.
En dan denk ik van, oh jeedem.
Ja.
En dan is het wel handig als je weet wat die persoon ook echt aan. Wat doet die nou eigenlijk voor je?
Ja.
Hoe ziet het er dan uit?
Ja.
En controleer je ook wat er gebeurt?
Ja.
Want je bent natuurlijk wel verantwoordelijk.
Ja. Ja, je wil het gewoon niet over de schutting gooien.
Nee. Nee. En vooral niet in het begin.
Nee.
Want ja, het kan natuurlijk verschrikkelijk oplopen.
Ja.
Als je marketingsbureau inhuurt of om bepaalde dingen neer te gaan zetten.
Zeker.
Ja, en het verhaal is, het moet ook nog een keertje bij je passen wat ze aan het doen zijn.
Ja.
En heel vaak zeggen ze van, ja, maar dit is goed, want dat hebben we bij andere klanten ook gedaan. En dat is dus wel een valkuil in het ondernemen. Ik denk dat dat ook een van de moeilijkste dingen is, dat je je eigen geluid laten horen.
Ja. Anders ik ben blij dat je dat zegt. Want het is. Kijk, het is natuurlijk heel verleidelijk om. Je kunt veroorloven dat je je marketing uitbesteedt. Dus ook voor je berichten en dat soort zaken. Maar ik ben juist heel erg voorstander van om het eerst vooral veel zelf te doen. Omdat juist door zelf dingen te schrijven. Ontwikkel je ook de woorden waarmee je doelgroep wilt aanspreken en wat ook echt overkomt. En je, de visie die je zeg maar uit, dat vorm je eigenlijk door dat gewoon vaak te doen.
Ja.
En als je het dan uitbesteedt, en misschien moet je het gewoon helemaal niet uitbesteden, maar als je het dan uitbesteedt, weet je, maar dan kun je ook veel gerichter dingen overbrengen aan degene die dat dan voor jou doet.
Ja.
Want dan kun je iemand pas echt soort van meenemen in wat je voor ogen hebt, omdat je het al zo vaak hebt gedaan en je hebt dat vaak voor jezelf verbeterd en je weet ook waarom je het op die manier wil doen, dan kan je het ook aan een ander vertellen. Maar als je dat eigenlijk niet weet, dan laat je het gewoon helemaal over aan iemand anders die jou niet goed kent en jouw business ook niet goed kent en jouw klanten ook niet goed kent.
Nee, en dan is het maar hopen dat het nog een keertje goed ging.
Ja.
Ja, een mooi stukje zei mijn opa altijd, ja, hopen doet niet verkopen. Dus je moet echt gewoon een plan hebben.
Ja, dat is een mooie.
En dat is eigenlijk in principe wat jij ook zegt. Je moet echt letterlijk weten waar je mee bezig bent.
Ja, ja, hoe sterker je daarin staat, hè, met hoe meer overtuiging je er ook in hebt, zeg maar, hoe makkelijker het ook wordt om andere mensen om jou heen die jou daarin ondersteunen, om die ook mee te krijgen in die visie en in die aanpak, in die benadering. Maar als jij dat nog niet weet, dan laat je het dus bepalen door een ander. En ik denk, zeker ook in de coaching, er zijn heel veel coaches, maar het wordt steeds belangrijker dat je daar stevig in staat en dat je ook weet wat jouw invalshoek is.
Ja.
Dus dat stuk wordt alleen maar belangrijker.
Ja, ja. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen, er zijn te veel coaches.
Nou, dat denk ik niet. Er zijn er heel veel. Ja,
nou, ik denk niet dat er te veel coaches zijn. Ik denk alleen dat er een hoop coaches zijn die zich beter neer mogen zetten. Dit stukje dus.
Ja.
En als ze dit beter neer hebben gezet, en over het algemeen zit er echt heel veel kennis onder die coaches die er ook lopen, die dus het niet voor elkaar krijgen.
Mm-hmm.
En die coaches maken natuurlijk heel veel herrie. De meeste.
Herrie,
ja. Dus die vallen op. Nee, maar die vallen echt op.
Ja.
Dus soms lijkt het ook dat er heel veel zijn. Maar Klopt. Voor heel veel aspecten is het gewoon handig om gewoon iemand mee te laten kijken.
Ja, dat is. Ja, ik heb ook altijd wel iemand, een coach en meerdere coaches. Ik bedoel, jij helpt mij ook met bepaalde dingetjes. Ja. Dus het is gewoon. Het is en fijn. Maar het is vooral zo nodig. Het is zo nodig. Sommige dingen heb je voor jezelf niet eens in de gaten dat speelt. En dat bepalend is voor wat je wel of niet doet. En voor de manier waarop je dingen doet. Ondernemen is gewoon topsport.
Ja,
en topsporters hebben altijd coaches. Dus waarom ondernemers niet? Er zijn nog heel veel ondernemers die dat niet hebben. Maar er zijn steeds meer die daar ook wel de waarde van inzien. En ik denk iedereen, en dat is niet alleen voor ondernemers, maar iedereen die wel eens gecoacht is, hè, die gewoon een goede coach heeft gehad, die ziet daar de waarde van. En die zullen ook in zichzelf vaak blijven investeren. Dat zie je natuurlijk ook, dat mensen dan ook blijven terugkomen en toch ook weer op zoek gaan naar iemand die hen daarin kan ondersteunen.
Ja, ja, ik vind wel één ding heel erg belangrijk als je een coach neemt. Dus voor mensen die zitten te luisteren, dat je echt zegt van oké, ik sta nu hier. En ik wil daar naartoe. En daar ga ik aan werken.
Ja.
Dat je dat echt duidelijk hebt voor jezelf. En ja, kan die persoon mij daarbij helpen?
Ja. Ja, absoluut. Weten waar je aan wil werken. Wat is het wat je denkt dat je ook nodig hebt, zeg maar.
Ja.
Is diegene, die coach, is dat ook iemand die dat bij jou ook naar voren kan halen, datgene wat je zelf misschien ook vermijdt. Dat is ook wel belangrijk. Okay, dat weet je natuurlijk niet altijd van tevoren. Maar ik denk in een kennismakingsgesprek kun je wel merken of die coach ook echt zich verplaatst in jou. Dat die bij jou kan achterhalen wat de werkelijke oorzaak is van het feit dat je niet de stappen maakt die je wil maken.
Ja. Dus zorg in ieder geval dat je een coach hebt die je confronteert.
Ja.
Ja. Die duidelijk zegt, ik zie dit en dit. Ja. Misschien niet even handen.
Ja, en het is meestal ook een ander iets dan wat je zelf ziet. Soms denk je van, dat ligt hier aan. En dan ga je in gesprek. En die ziet het dan net even anders.
Ja. Onder het probleem zit altijd een probleem.
Ja. Precies. Ja.
En heel vaak zit daaronder ook nog een probleem. Maar je ziet het heel vaak niet van jezelf. Nee. Het is wel heel herkenbaar. Ja. Maar ja, je ziet het gewoon heel vaak niet van jezelf.
Nee.
Ik moest wel lachen. Toevallig van de week was er iemand en die kwam bij mij in een gesprek en die was gewoon nieuwsgierig geworden. En toen vroeg ik, nou, wat zijn je doelen? Wat zijn je plannen? Ja, ik heb geen doelen, ik heb geen plannen. Ik zeg, nou, zullen we die gaan maken? En nee, zo werk ik nooit. Ik zeg, ja, dat is helemaal prima. Maar als je geen doelen en geen plannen hebt, kan ik je niet helpen.
Hm. Ja, want waar help je dan mee?
Ja, waar help je dan mee? Ja, maar ik vind het inspirerend hoe je aan het, wat je allemaal vertelt. We hadden ook in de masterclass. Ik zeg, ja, maar ik werk gewoon zo niet.
Ja.
Dus ook het kader, hoe jij dus zelf werkt als ondernemer, die is heel belangrijk.
Zeker.
Ja, en het grappige is, die man had nog een recensie geschreven ook.
Ja?
Ja. Ricardo was gewoon zo eerlijk om niks aan te bieden.
Oh, ja. Soms is dat het beste wat je kan doen.
Ja, maar ik had ook zoiets van, ja, wat wil je? Dit zijn mijn waardes. Ja. Hoe ik wil werken met iemand.
Ja.
En die heb ik duidelijk opgeschreven. Als ik die niet kan afvinken, neem ik je gewoon niet aan.
Ja.
En dat zei ik ook, neem ik je niet aan. Ja, maar ik was toch de klant, zei hij. Ja. maar zo werk ik.
Nee.
Werk jij ook zo?
Ja. Ja, het is echt een tweerichtingsverkeer is het.
Ja.
He, dus zo'n gesprek is bedoeld om te kijken van, nou ja, wat is de situatie van iemand? Waar wil iemand eigenlijk naartoe werken? En is er over en weer het gevoel dat we dat ook samen kunnen doen? Ja, en heel soms is dat niet zo. He, soms van mijn kant en dan doe ik ook geen aanbod.
Nee.
En dat is dan het beste wat ik eigenlijk kan doen voor die persoon.
Ja.
Ja,
ja
voor
precies.
Ons beiden. Ja.
Ja. Nou ja, je ziet dat best wel heel veel mensen nog gewoon die klant dan nog binnenhalen.
Ja, ja. Misschien krijg je daar spijt van.
Ja, ik heb daar heel vaak spijt van gehad, dus ik doe het niet meer. Nee, maar het kan ook met een product zijn, hè? Kijk, als je een product verkoopt, kan dat ook zo zijn dat je denkt van, oké, het past eigenlijk niet precies in de behoefte.
Ja.
En moet je dan dat product nog wel verkopen?
Ja.
En dat is natuurlijk wel, kijk, je gaat alleen maar groeien als je ambassadeurs achterlaat.
Klopt.
Mensen gaan vertellen van, je moet naar hem toe, hoor.
Ja.
Dan, dat is de mooiste reclame. Dus als je dat niet kan creëren, dan wordt het ondernemen heel erg ingewikkeld.
Ja, ja, en ik denk dat dat ook een van de grote uitdagingen is. Van, kun je je persoonlijke behoefte van dat moment ook buiten zo'n verkoopgesprek laten? Want het gaat niet om jouw persoonlijke behoefte. En dat is heel lastig als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je die klant wel nodig hebt voor meer omzet. Dus als het slechter gaat en je denkt, waar komt de volgende klant vandaan? Dan kun je ook hebben dat je dat voelt in dat gesprek. Omdat je het meeneemt. Omdat je eigenlijk bezig bent met, hoe kan ik die klant binnenhalen? Terwijl het daar helemaal niet over gaat in een verkoopgesprek. Tenminste, zou niet moeten.
Nee.
Je wil daar gewoon kijken of het een win-win situatie is. Zonder dat het uitmaakt, weet je.
Wat er gebeurt, ja.
Ja,
ja.
Ja precies.
Ja. Ja. Ja, maar ja, als er geldnood is, dan wordt de kans dat je zegt van, nou ja, laten we het dan toch maar doen.
Ja, ja.
Is toch wel groot.
Ja. Ja, zeker.
Ja, en dan moet je toch keuze maken.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel de kwaliteit van je onderneming bepaalt. Welke keuzes maak je?
Absoluut.
Zijn het kwalitatief goede keuzes die je maakt? Of is het een keuze dat je denkt van, deze keuze is eigenlijk, het is niet waar we heen willen.
Ja. Ja. Nee, zeker. En dan moet je soms ook durven om dingen los te laten. Gewoon mee te stoppen. En met klanten hoop je niet dat dat gebeurt, maar dat kan gebeuren.
Zeker.
En dat het gewoon niet goed loopt. En dat je dat ook gewoon goed moet afronden. Maar ik heb ook in het begin, toen ik net begon en ik was als leefstijlcoach begonnen, toen ik realiseerde van, maar dit is niet wat ik wil blijven doen. Ja, toen heb ik ook gewoon, ben ik gestopt met dat product eigenlijk. Maar dat was toen echt bijna de helft van mijn omzet destijds. Dus dat was best een risico en het was echt spannend. Maar ik dacht wel van, maar als ik het nu al weet, dan wil ik gewoon niet nog 2 jaar hiermee bezig zijn. Dus laat ik nu maar gewoon afronden wat loopt. En dan maak ik gelijk ruimte. Kijk, dat moet je natuurlijk ook kunnen dragen. Maar je moet ook het vertrouwen kunnen hebben dat zich ook weer een soort van snel vult met andere klanten.
Ja. Ja. Want jij werkt met een bepaald model, hè?
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja.
Ja.
Ik werk met het uitblinkersmodel. En het uitblinkersmodel, de naam, dat komt eigenlijk vanuit... dat komt vanuit de behoefte van ook van mij om te werken met mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Dus het gaat niet zozeer om uitblinken ten opzichte van anderen, dat kan. Maar het gaat veel meer over hoe geef ik eigenlijk het beste van mezelf. Dus de ondernemers met wie ik werk, die weten gewoon van ja, weet je, het gaat prima. Ik heb heel veel te bieden, maar er is eigenlijk nog meer waar ik niet aan toe kom. En ik weet ook niet hoe ik daar tijd en ruimte voor maak om dat ook op te pakken en dat zo verder te ontwikkelen. Dus daar ontstaat het uitblinkersmodel uit. En dat bestaat eigenlijk uit vier componenten. We beginnen met de visie. Want als je alleen kijkt naar de korte termijn en je denkt aan de klanten van nu en de klanten van morgen, dan kijk je niet naar de langere termijn. En we beginnen dus altijd met te kijken van ja, waar wil je dat jouw onderneming staat over een aantal jaar? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit voor jou? Weet je, hoe is jouw rol? En waarom doe je wat je doet? En wie zijn die mensen die jij eigenlijk het liefst wilt dienen, het helpen? En vanuit die visie kun je dat terugvertalen naar jaardoelen, naar kwartaaldoelen en prioriteiten. Dus een ander onderdeel is structuur. Dus structuur en ook processen. Dus de processen binnen jouw bedrijf. Dus hoe zorg je ervoor dat wat je doet, dat makkelijker gaat, dat het efficiënter gaat, dat het transparant is en dat je dat ook eventueel kunt delegeren. Mm-hmm. Dus dat is een stukje structuur en processen. Mm-hmm. Dan is er een onderdeel aanbod natuurlijk, waar we het ook over gehad hebben. Van nou, als dat dan jouw visie is voor later, hoe is jouw aanbod nu? Dus welke producten heb je nu? Nou, wat je wel eens ziet is dat mensen dan bijvoorbeeld een product A, B en C hebben. A verkopen ze het meest, want dat is wat ze het langst doen, meeste ervaringen hebben, dat is waar ze bekend om staan. Maar er is een product C, wat ze nou wel al een aantal keer hebben aangeboden, maar wat eigenlijk nog maar een heel klein onderdeel is van het totale aanbod. En als je kijkt naar de visie, is dat eigenlijk datgene wat ze echt willen laten ontwikkelen en waar ze onbekend willen staan. Maar als je daar dus niet bij stilstaat vanuit die visie, dan blijf je dus vooral veel omzet genereren, meer omzet van datgene wat je het makkelijkst verkoopt. En dan groeit A alleen maar meer in plaats van C. Dus dan kijken we naar dat aanbod van, nou ja, wat is dan het aanbod? Wat zijn de prijzen en welke keuzes heb je te maken om te werken richting die visie? Dan heb je het stukje persoonlijke effectiviteit. Nou, daar zit ook veel aandacht in, want dat gaat echt over communicatie. Het gaat over communicatie en ook de overtuigingen die je hebt en de overtuiging waarmee je bijvoorbeeld je aanbod verkoopt. Dus wat zijn de dingen waar je aan kunt werken om ervoor te zorgen dat die resultaten ook beter zijn? En dat kan dus zijn door scherp te kijken naar, nou, wat heb je eigenlijk te doen en doe je ze ook? Of ben je aan het uitstellen? Ja. Ja. En door daaraan te werken heb je meer effectiviteit met datgene wat je erin steekt aan tijd en energie en geld.
Mooi.
Volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad.
Dus echt letterlijk een strategie hoe je met hun aan de slag gaat. Echt een raamwerk.
Ja. Ja.
Wat je neerzet voor ze.
Ja, want in zo'n traject, dat duurt dan een jaar. En veel blijven ook langer dan dat.
Ja.
En in dat jaar werken we er dus naartoe dat je die visie vertaald hebt in eerste instantie naar die jaardoelen. Maar we hebben 4 keer per jaar heb je ook dat je een workshop hebt samen met andere ondernemers. En dan werk je aan een stukje structuur. Dan kijken we 1 kwartaal vooruit van wat zijn dan de prioriteiten. Maar het is allemaal gehangen aan die visie waar je mee begonnen bent.
Ja.
Zodat de dingen die je doet naast het klantwerk wat je hebt, wel bouwen aan richting de visie die je voor ogen hebt.
Mm. Mooi.
Ja,
mooi uitgelegd.
Dank je wel.
Ja. En wat voor soort ondernemers komen dan het meeste bij jou?
Het zijn over het algemeen, het zijn dienstverleners sowieso.
Ja.
Sorry. Creatieve ondernemers. Mm. En dan bedoel ik echt die een creatieve geest hebben. Dat kunnen fotografen zijn, videografen, mensen die met kleur, interieur werken, met design. Maar dat kunnen ook mensen zijn die gewoon creatief zijn met ideeën en met oplossingen. Ik zie mijzelf inmiddels wel als creatieveling. Vroeger niet.
Mm-hmm.
Ik zag het altijd als het zijn mensen die iets met hun handen kunnen. Maar je kunt ook gewoon een creatieve geest hebben. En dat zijn vaak wel de mensen die, die bij mij in een traject stappen om aan die visie te bouwen.
Ja, mooi. Mooi. En wat voor soort uitdagingen komen hun tegen?
Oeh, dat zijn er best wat.
Ja,
dat ze geen tijd hebben voor bepaalde dingen die ze wel willen doen. Dat ze zich heel erg laten leiden door wat er op hun pad komt. Dat ze soms ook klanten bedienen die niet hun ideale klant zijn, omdat ze ja zeggen tegen iedere klant die eigenlijk om hun dienst vraagt. Mm-hmm. Waardoor ze ook veel werken met niet-ideale klanten. En ook de producten leveren die niet het product is waar ze vooral veel willen investeren. Mm-hmm. Dus die eigenlijk een verschuiving willen maken. En daar komen ze gewoon niet aan toe. Door tijdgebrek, dat is wel vaak wat gezegd wordt. Ja. Of dat ze niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Dus dat zijn wel een beetje de hoofdredenen om in te stappen.
Ja. Mooi. Ja. Ja. Dankjewel voor deze mooie podcast.
Jij dankjewel, Ricardo.
En waar kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen me vinden, overal. Ja. op LinkedIn, op Instagram en mijn website www.coworks.nl.
Oké, dan dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Ja.
Hey, bedankt voor het luisteren en vind je deze podcast leuk? Geef hem even een duimpje. Altijd leuk als je even een reactie eronder zet.
Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!